Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Hartelijk goedemiddag, luisteraars van Radio Signaal, de zender van Groot Amsterdam op het gebied van gezondheid en gerelateerde kunst, cultuur en sport. Ik ben vandaag uw presentator, mijn naam is Jan Barnhoorn. Nieuws en agenda vandaag door Evelien. De techniek is vandaag door Ronald van Salto, wegens de absentie nog van Michiel. Die is aan het revalideren. Het is vandaag donderdag 30 januari 2020, de 30ste dag van het jaar. Het is trouwens deze week de week van het vergeten kind. Het is van 29 januari tot 4 februari. Misschien kan ik daar iets over voorlezen. Het vergeten kind start deze week een campagne en petitie om het wisselen van hulpverleners te stoppen. Kwetsbare kinderen in het jeugdzorgsysteem zien veel verschillende hulpverleners. En dan hebben we het helaas niet over een paar hulpverleners. Vooral voor uit huis geplaatste kinderen die op een groep wonen, ligt het aantal hulpverleners hoog. Ze hebben in een korte leven gemiddeld al 64,6 hulpverleners gehad. Erg veel. We komen er straks ook nog even terug met een van onze gasten. We hebben vandaag als gasten Narita Derks, ervaringsdeskundige jeugdzorg, jeugd GGZ, pleeggezinnen en verwantenzaken. En Herman Klein-Tiesink, beleidsmedewerker zorg van Cliëntenbelang Amsterdam. Alle hartelijk welkom. We gaan door met wat muziek eigenlijk.
It all starts with a spark, a little light in the dark. I wanna find my way back to you. I don't know where you are, but I know in my heart that I will find my way back to you. I'll see my head is strong.
Mamey met Back to You. Een verrassend goed nummer. Het is een Nederlandse singer-songwriter. Artiestennaam van Hanna Schoonbeek. Dit nummer komt uit 2019. Ze bereikt ook nummer 1 positie in de Tip Parade. We gaan door met het nieuws en agenda. En dat wordt u gebracht door Evelien.
Dankjewel, Jan. En dan volgt dus eerst het nieuws. Sneller een woning in noodsituatie. Er is een nieuw systeem ontwikkeld om sneller aan een woning te komen als u die dringend nodig heeft. Nu geldt enkel inschrijfduur. Naast inschrijfduur speelt ook mee hoe actief u naar een woning zoekt en of u dringend een woning nodig hebt. Spoedpunten krijgt u als u gescheiden bent en kinderen heeft, als u met uw hele gezin bij iemand inwoont of als je als jongere nog thuis woont in een problematische situatie. Komende maanden bespreken 15 gemeenten het voorstel. Daarna komt het voorstel in de inspraak, zodat bewoners in de 15 gemeenten hun mening kunnen geven. In 2019 zijn inwoners al betrokken via een regionale enquête, lokale discussieavonden en focusbijeenkomsten voor jongeren en overige huurders. De resultaten hiervan zijn meegenomen in het voorstel. Rapportage Parkeren Ombudsman, eerste helft 2019. De samenwerking tussen dienst parkeren en de ombudsman is onverminderd goed. Indien het bureau ombudsman een zaak onder de aandacht brengt van parkeren, wordt hier goed en oplossingsgericht op gereageerd door de medewerkers die zich bij parkeren bezighouden met de klachtencoördinatie en afhandeling. Middels cursussen en gesprekken hebben beide partijen daar veel in geïnvesteerd. En er vindt 2 keer per jaar regulier overleg plaats tussen de directie van parkeren en de ombudsman. In het volgende gesprek dringt de ombudsman erop aan om in zeer uitzonderlijke situaties een uitzondering te maken op de aanmeldingsplicht door gehandicapte bezoekers van Amsterdam. De aanmeldingsplicht was voorheen 1 maal per jaar, maar is in verband met fraude nu bij elk bezoek. De plicht levert in uitzonderlijke gevallen te veel stress op voor bijvoorbeeld mantelzorgers. Dit en meer is te lezen in de rapportage Parkeren Q1 en Q2 2019, die over de eerste 2 kwartalen van vorig jaar gaan. En dan nu de agenda. Info. Duurzaamheid Jungle Amsterdam. Morgen kunt u vanaf 10 uur tot 12 uur met vragen over energietransitie, aardgasvrij, klimaatsverandering, circulaire economie, luchtkwaliteit, gezonde voeding, afval en hergebruik terecht bij het infopunt. Ook voor advies over woningisolatie, de aanschaf van zonnepanelen of aanleg groene daken bent u welkom bij het infopunt Duurzaamheid. Kunt u niet zelf langskomen, dan kunt u uw vraag ook mailen naar info.apenstaartjungle.amsterdam. info.apenstaartjungle.amsterdam. Jungle Amsterdam vindt u in de tweede van Zwinderenstraat 26. Tweede van Zwinderenstraat 26. Dementie, mantelzorgdocumentaire Wij. Op 2 februari draaide documentaire Wij eenmalig bij Pathé City in Amsterdam. Wij is een documentaire van Ruud Lensen. Hierin legt hij het dementie- en mantelzorgproject van zijn ouders vast. Vader Jack heeft zijn eigen paradijsje gecreëerd op 1 hectare natuurgrond met paarden, kippen en een moestuin. Bij hem is dementie geconstateerd en zijn paradijsje geeft Jack troost en houvast in een steeds verwarrender bestaan. Moeder Ria verzorgt haar man liefdevol, maar de frustratie en eenzaamheid slaan toe. Haar eigen leven brokkelt af. Een onvermijdelijk afscheid komt dichterbij. Tickets en meer info via www.pathé.nl/film/25091/wij. www.pathé.nl/film/25091/wij. En dan als laatste het Alzheimer Trefpunt Amsterdam Zuidoost. Op 6 februari organiseert Alzheimer Trefpunt Amsterdam Zuidoost een bijeenkomst over de gevolgen voor het dagelijks leven na de diagnose dementie. Al 10 jaar werkt Leni van Dalen met en voor mensen met dementie, hun familieleden en hun omgeving. Leni werkt vanuit de sociaal-relationele benadering van dementie. Hoe kun je ondanks de ziekte een goed en zinvol leven blijven leiden en verbonden blijven met de mensen om je heen? U bent van 19 tot 21:30 welkom in het Henriette Roland Holst, kort voor 100 Stadsdeel Zuidoost. Henriette Roland Holst, kort voor het 100 Stadsdeel Zuidoost. En dan nu terug naar Jan.
Dankjewel, Evelien. We gaan beginnen met een van de interviews. We beginnen met Herman Klein-Tiesjank van Cliëntenbelang Amsterdam. Herman, van harte welkom.
Ja, dankjewel.
Ja. Laten we nog even zeggen, Cliëntenbelang Amsterdam. Iedereen kent het langzamerhand wel. En er is ook een hele goede campagne geweest. Een naamsbekendheidscampagne. Waar staat Cliëntenbelang Amsterdam voor in het algemeen?
Het zegt het al een beetje, het woord, hè? Cliëntenbelang Amsterdam. We zijn een cliëntenorganisatie. We zijn belangenbehartigers. En dat doen wij voor, in de eerste plaats, alle Amsterdammers die zorg of ondersteuning nodig hebben, een hulpvraag hebben. Dat doen wij eigenlijk op alle levensterreinen. Hè? Dus dat kan gaan over wonen. Dat gaat over het krijgen van goede zorg. Het kan krijgen van goede begeleiding, van ondersteuning. Dat je passende voorzieningen krijgt. Dat kan over werk en inkomen. Kan dat gaan? Dat gaat. Een heel belangrijk punt ook. Ja, toegankelijkheid. Is het veilig in de stad als je het over verkeer hebt? Dus al dat soort dingen daar. Daar vinden wij iets van. We zijn een vereniging met een 70-tal lidorganisaties. Patiëntenvereniging, patiëntenorganisaties. En de kern van ons werk is eigenlijk dat wij beleid toetsen. Van een gemeente of van een zorgverzekeraar. Samen met onze achterban en samen met cliënten. Of dat ook aansluit op wensen en behoeften. En we willen zoveel als mogelijk die cliënten zelf aan het woord laten. Want die vinden uiteindelijk zelf het beste, hè? Die hebben zelf het beste zicht op wat voor hun belangrijk is. En daar proberen we hun heel goed in te ondersteunen en te faciliteren.
Kunnen we zeggen dat jullie signalen uit de samenleving omzetten naar beleid? Of naar beleidsadviezen?
Nou, we doen vooral beleidsbeïnvloeding en beleidsadviezen. Hè? Ja. Dus dat is wat we doen. Dat is collectieve belangenbehartiging. Daarnaast hebben wij ook een hele tak met individuele belangenbehartiging. Dus we hebben cliëntondersteuners. Hè, die echt als je op het moment dat je vastloopt in de zorg het niet meer weet. Of dat je een voorziening nodig hebt en je weet de weg niet. Dan is een cliëntondersteuner een heel mooi instrument wat mensen echt bijstaat. Hè. We zijn ook onafhankelijk. Dat benadruk ik altijd heel erg. We zijn zelf geen zorgaanbieder. We staan echt naast de cliënt om te kijken van, hoe kom je nou op een goede manier aan de voor jou gewoon meest passende zorg, ondersteuning of begeleiding. Dat is belangrijk. En we werken in de organisatie ook met actieve leden. We hebben een hele schil van hele actieve leden. Ik geloof niet van tussen de 100 en 150 mensen, geloof ik wel. Dat doen we door middel van werkgroepen. We hebben nog een aantal clusters. We hebben een platform, bijvoorbeeld een platform cliëntenraden. We hebben een jeugdplatform. We doen hebben een platform mantelzorg bijvoorbeeld draaien. Dat is een beetje hoe we georganiseerd zijn.
Ja, want de mooie mix van Cliëntenbelang Amsterdam is dat jullie een groep betaalde professionals hebben. En een grote groep professionele ervaringsdeskundigen als vrijwilligers. Dat de kracht is die elkaar ondersteunt.
Ja, dat is zeker de kracht. Waarin het uitgangspunt natuurlijk is. Hè, om juist onze vrijwilligers en de cliënten waarom het gaat. En daarnaast heb je natuurlijk ook de beleidsmedewerkers. Hè, soms een hele specifieke kennis hebben. En wat ik zelf altijd pretendeer. Van het gaat gaan om dat je met elkaar samenspraak hebt. Met elkaar sterk maakt. Om gewoon het beste te bewerkstelligen. Wat nodig is voor Amsterdammers.
Oké, daar hebben we het algemene beeld van cliëntenbelang besproken. Dan gaan we terug naar waar we het vandaag over zouden gaan hebben. En dat is de wijkzorg.
Ja.
Ik zou zeggen, ja, helemaal.
Ja, brandlos.
Barst los.
Nou, dan begin ik altijd met eerst even van. Want om wat verwarring te voorkomen, om even uit te leggen. We hebben het over wijkzorg. En ik hoor dat de termen over thuiszorg en thuisverpleging. En ik hoor ook buurtzorg. Laat ik even heel duidelijk zijn. Vandaag, ik ben een beleidsmedewerker die zich bezighoudt met de thuiszorg. Verpleging, verzorging aan huis. Dan hebben we vervolgens de wijkzorg. Hè, dat is vooral ingestoken door de gemeente, het sociaal domein, WMO-voorzieningen, hè, met alles wat daaronder hangt. Er zit ook jeugd natuurlijk onder. En dan hebben we ook nog buurtzorg. Dat halen mensen ook nog om. Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie. Hè. Die geven verpleging, verzorging thuis. Die geloof dat ze ook nog hulp bij het huishouden geven. Dus daar zit wel een verschil in. En waarom halen mensen dat nou zo door elkaar? De gemeente pretendeert steeds van ja, wij geven zorg. Maar eigenlijk geeft de gemeente helemaal geen zorg. De gemeente geeft ondersteuning en begeleiding. Maar in de beeldvorming van mensen die denken heel vaak aan zorg. Ja, dan komt de zuster een verbandje omdoen. Hè, of die komt medicijn geven. Hè, die relateren dat heel erg aan verpleging en verzorging. Dus we hebben het hier vandaag, waar ik het vooral over heb, we hebben het over verpleging en verzorging.
Want dat is de grote problematiek van Amsterdam. Hè, dat mensen niet meer precies begrijpen waar het over gaat. Want het heeft allemaal 8 namen. Maar eigenlijk moet je zeggen, waar we het vandaag over hebben, is het pure thuiszorg, de ondersteuning die mensen thuis krijgen.
Ja, het gaat echt over de thuiszorg, echt over verpleging en verzorging. Daar ga ik het over hebben, want nogmaals, er zijn grote ontwikkelingen die op ons afkomen.
Hoe is het nu?
En op dit moment is het zo dat we, nou, en dat zal niemand ontgaan zijn, is dat we in de thuiszorg nu op de eerste plaats heel erg te maken hebben met twee hele grote dingen. Dat is op de ene plaats een personeelstekort. En dan praat ik over 10% op dit moment aan vacatures wat openstaat. Nou, dan praat je al gauw over 5.000-6.000 vacatures.
In Nederland?
In Amsterdam en omstreken. Dus om het maar even een beeld te schetsen. En daarnaast zien we ook een explosieve groei in van mensen die een zorgvraag hebben, die verpleging en verzorging nodig hebben. Hè. Dat zien we vooral onder ouderen. Hè, vanaf 75 jaar. Ja, dat zal de komende jaren veel groter gaan worden. Hè? Dat gaat echt toenemen.
En daar kom ik even. Iedereen zegt dat maar. Hè? Maar ik ken heel veel mensen van 75 die zeggen, donder op met je hulp. Ik kan het zelf wel. En ik heb zelf de indruk. En dat vind ik het. Dit is even maar een intermezzo. Dat vind ik wat alle beleidsmakers in Den Haag, in de provincie, in Amsterdam denken. Dat alle mensen die nu boven de 75 komen, dat die een even grote ondersteuning nodig hebben als de vroegere groepen die 75 werden. Ik heb sterk de indruk dat de huidige groep ouderen van 75 juist minder zorg nodig hebben.
Dat is deels. Je moet het zo zien van, je hebt hier een groot conglomeraat Amsterdam. Daar rekenen Amstelveen ook even in mee. Dan gaat het hier over 1 miljoen inwoners. Van die 1 miljoen inwoners, ja, daar is bijna 30%... heeft op een of andere manier wel een hulpvraag. En wat we zien, vanaf 75 jaar, is dat die hulpvragen van wat lichtere vorm zijn. Hè, lichtere vorm van ondersteuning. Het kan zijn dat je een keer gevallen bent en dat je tijdelijk hulp nodig hebt. Want
mensen wisten natuurlijk 30 jaar geleden al dat mensen op een gegeven moment 75 worden. Ja, en als mensen in 1955 geboren werd, wist men natuurlijk in 2020 dat je 100.000 mensen die 65 werden.
Ja, we hebben dit al heel lang zien
aankomen. De regering is vooruitzien, zie ik daar niet aan. Dus nu zitten we met een probleem van het tekort aan mensen en een toenemende vraag naar thuiszorg.
Ja, een toenemende vraag naar thuiszorg. Inderdaad, omdat het beleid er ook op gericht is om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Hè? Want we weten ook allemaal dat er natuurlijk in de hele ouderenzorg een enorme ingang, een enorme transitie is geweest. Waar waar vanuit overheidswegen natuurlijk de verzorgingshuizen niet meer bestaan. Die zijn, ja, en voor een deel zijn omgebouwd naar verpleeghuizen toe. Toenmalig al vanuit de patiëntenorganisaties heel duidelijk zeggen, jongens, doe dit nou niet, want over 2 jaar gaan wij een enorme groei juist aan deze voorzieningen, die gaan we juist zien. En het wrange is juist dat verzorgingshuis nu weer een beetje in beeld begint te komen, want dat was nog helemaal niet zo'n slecht instrument. Nee, het was een hele mooie schakel om mensen daadwerkelijk langer thuis te laten wonen en inderdaad zorg dichtbij. Hè? Vervolgens is er gezegd, nou ja, de wens van heel veel, vooral ouderen, is toch om langer thuis te blijven wonen in de eigen omgeving. Nou, dat gaat voor een heel groot deel op. Maar we hebben ook gezien dat een ander deel van de mensen nog wel, dat het niet van elke ouderen zomaar opgaat. Hè. Het is voor sommige mensen een hele uitdaging om langer thuis te kunnen blijven wonen. En dat heeft met een heleboel ontwikkeling te maken. A is heel belangrijk geschikt kunnen wonen. Hè. Dus op het moment dat je een complexe zorgvraag krijgt, hè, is je woning wel voldoende ingericht dat je die zorg ook kan ontvangen. Ja, als je een verbouwing nodig hebt naar een badcel met een tilinstallatie, of je zou beademing thuis moeten krijgen. Nou, dat voldoet aan een heleboel regels. En veiligheid ook heel erg belangrijk. Niet elke woning in Amsterdam is daar geschikt voor. Hè? En soms is de ruimte ook heel erg klein. Dus je moet ook heel goed kijken. Ja, kan iemand ook op een goede manier veilig thuis wonen? Je veilig bewegen? Hè? Kijken we ook heel erg goed van, nou ja, hoe is de buurt ingericht, hè? Om langer thuis te blijven wonen. Het is wel mooi dat je dat zegt. Maar dan moet een buurt ook toegankelijk zijn. Van als je bijvoorbeeld slecht te been bent, of slechtziend, of slechthorend bent, of in een rolstoel zit, gebruik kunnen maken van voorzieningen. Dat het veilig is op straat, dat de verlichting het goed doet, dat de stoepen zo zijn ingericht dat je erop en eraf kunt. Dus maar, ja, daar hangt nogal veel mee aan.
Maar dan zitten we een beetje in het WMO-gedeelte, hè?
Dat is een beetje het WMO-gedeelte.
Oké, dan kom ik zo weer op de thuiszorg. Maar dat doe ik even na de muziek, want daar is wat muziek. Thank you.
Would you lie with me and just forget the world?
Dit was Snow Patrol met Chasing Cars. Het is een Noors-Iers-Schotse alternatieve rockband. Met zanger gitarist Gary Lightbody is wel bekend. Die speelt ook in andere bands. Ze hebben sinds 98 9 albums op hun naam. En dit nummer komt uit 2006. Ze zijn nog zeer actief. Ik heb begrepen dat ze binnenkort naar Paradiso komen. Dus als u zo in geïnteresseerd bent, gaan we even kijken.
Ah, oh, leuk.
We gaan door met Herman Klein-Tiesink. We hebben het over een heleboel dingen gehad. Maar we gaan terug naar de thuiszorg. En we zeggen, wat zijn de veranderingen in de thuiszorg? Hoe zit het nu? Waarom moet het veranderd worden?
Nou ja.
Wat gaan mensen tegenkomen?
Wat ik net al schets, dus die twee problemen van een personeelstekort en een enorme toename van zorgvragers. Hè. Dus dat betekent van ja, als je al die mensen op een goede manier wil bedienen, dan ontkom je niet meer aan een verandering van hoe gaan we daar nou mee om. En wat heel belangrijk hier is, dat ik nog wel even schets van, nou ja, wat zien we vooral op dit moment in die thuiszorg gebeuren bij en ik praat hoofdzakelijk toch wel over de grootste groep is natuurlijk ouderen, is dat mensen natuurlijk ook naast gewoon hun ADL-zorg, ja, algemene dagelijkse levensverrichtingen, wassen, aankleden, jezelf verzorgen, noem het op, en verpleegkundige handelen, dus injecties en medicijnen en al niet meer, dat we ook heel erg zien dat vooral persoonlijke problematiek een ja, heel groot speerpunt momenteel is bij alle aanbieders. Wat we zien in de thuiszorg waar mensen mee te maken hebben.
Bedoel je GGZ of lichaam fysiek?
Als je het over persoonlijke problematiek hebt, dan zit dat vooral... het is niet altijd GGZ, hè? Dat is een deel. Dus mensen met psychiatrische problemen. Maar wat we ook zien is dat mensen te maken krijgen met eenzaamheid. Dat mensen te maken krijgen met dementie. Beginnende dementie. Dat is een hele grote groep hier in Amsterdam. Dus en ja, dat vraagt een heel, heel andere kijk en inzet van een wijkverpleegkundige. Hè? Dus het richt zich niet meer alleen maar op, ja goed, je bent gevallen, je been is gebroken en daar gaat het om. Het gaat veel meer om dat zo'n wijkverpleegkundige heel goed kijkt, samen met de cliënt, want dat is de kern altijd van het verhaal. Wat is er nou gaande hier? Hè? En vooral, wat is er nodig? En hier zit een heel belangrijk punt. Hiervan zeggen we, hier is samenspraak met die klant en vooral die cliënt heel erg voorop te zetten, eigenlijk altijd het uitgangspunt. Vraag het de cliënt wat nodig is. Ga in gesprek. Weet wie je voor je hebt. Cliënten weten vaak heel goed wat ze willen of wat ze niet willen. Ik denk dat vooral heel erg leidend zou moeten zijn.
Mag ik daar maar wat... We hadden die keukentafelgesprekken, maar nu, je hebt twee soorten cliënten die je in het vizier hebt. Dat de huisarts zegt, ja, die vrouw, iemand moet ondersteund worden. Ja. En je hebt mensen die je niet in het vizier hebt.
Ja.
En die mensen die je niet in het vizier hebt, is de groep die het grootste probleem heeft. Maar die vind je nooit.
Ja, en dan is het ook lastig om te zeggen dat ze de grootste problemen hebben, want dat zien ze niet.
Nee, hè? Dus daar zijn we aan.
Wat wij zien is die groep mensen die vaak via uit de keten, de huisarts, door wordt bewegen, of het ziekenhuis, hè, naar ontslag.
De reguliere groep
of dat
kan ik
mensen
noemen.
In beeld komen. Ja, en dat is van nu op dit moment de grootste groep die in een crisis gewoon zitten. Hè? Dus. En dan kan het zijn dat er een melding wordt gemaakt door een goed oplettende buurvrouw of een familielid of wat en niet anders. Dus die mensen hebben vooral in beeld. En ja, inderdaad, je zegt ja, we zien ook een grote groep mensen niet. Ja, die zitten achter de voordeur. Ja, hoe kom je achter die, kom je achter die voordeur? Hè? Dus dat is... Al jarenlang een beetje de vraag van hoe doe je dat nou? Wat ik al zeg, met alle nieuwe regels. Je mag niet zomaar meer even iets op de deur kloppen en binnenkomen. En zeggen, nou, wat is er met u aan de hand? Of wat kan ik voor u doen? Hè? Dat is wat lastiger geworden, ook met die hele nieuwe privacyregelgeving. Dus, en Ja, van, dat is iets waar de aanbieders echt wel mee worstelen. Van oké, hoe krijg je nou die groep beter in de vingers?
Maar wat worden de speelfuncties in de thuiszorg in de toekomst? Hoe wordt dat ingericht?
Nou, een belangrijke ontwikkeling is digitale zorg. Hè? Dus je krijgt echt veel meer vorm van domotica, allerlei innovatie. E-health, sensortechniek is ook iets wat heel erg in opkomst is. Dat van een afstand ook een hulpverlener de thuissituatie kan monitoren. Hè. Dat kan via camera's gaan. Dus die vormen zien we heel erg terug. Dus en er zijn allerlei initiatieven zijn daarvoor. Dus die daarop lopen. En ja, er wordt heel erg gezocht wat sluit nou het beste aan bij die ontwikkelingen. En ik vind het vooral belangrijk, ook hier weer zeg ik het. Zulke ontwikkelingen, daar staan wij als cliëntenbelang heel erg voor, is dat je dat altijd samen ook met de gebruiker, met de cliënt, gewoon ook ontwikkelt, bespreekt, kijkt wat werkt, wat niet werkt. We hebben ook altijd aandacht voor die groep mensen waarvoor het niet zomaar vanzelfsprekend is om een computer te gebruiken. Ik denk aan mensen die hun handen niet kunnen gebruiken. Als je slechtziend bent of als je laaggeletterd bent. En over dat laatste, daar merken we zo ook heel erg in de praktijk van goh, daar heb je gewoon een heel andere manier van benaderen en een heel andere manier van hoe je mensen kan ondersteunen voor nodig. Dat zou je veel meer in beeldende vorm moeten doen. En je moet ook niet vergeten om gewoon wat dat betreft gewoon de menselijke maat, het menselijk contact gewoon ook daar te houden.
Ik kom er straks helemaal even op terug, want ik ga even naar Rita. Dan hebben we het over de menselijke benadering, de wijze waarop je mensen kan bereiken, hoe je ze kan helpen. Ik ga een klein stukje voorlezen naar Rita nog. Ik had het net over de week van het vergeten kind. Dan zei ik, vooral voor uit huis geplaatste kinderen in groep wonen ligt het aantal hulpverleners hoog. Ze hebben in hun korte leven gemiddeld 64,6 hulpverleners gehad. Voor een kind is het continu wisselen van gezichten normaal geworden, dus aan haastekens. Maar normaal is het natuurlijk absoluut niet. Het is steeds weer opnieuw leren vertrouwen, weer opnieuw je verhaal moeten vertellen, steeds weer een vertrouwenspersoon kwijtraken. En dat is boven de trauma's die ze al hebben, psychisch erg zwaar. Kom je dat bekend voor?
Ja, dat komt me zeker bekend voor.
Zou je je levensverhaal in 2 minuten kunnen vertellen?
Ik kan het altijd proberen. Tot mijn 8e heb ik bij mijn ouders gewoond. En dat ging niet vlekkeloos. We hadden te maken met veel armoede en ziekte van mijn moeder. Daarna zijn mijn ouders gescheiden. Ik ben meegegaan met mijn moeder naar Drenthe. Dus dat was sowieso een eindweg. En aangezien haar
ziekte... Is het nog steeds?
Ja, klopt. Dus eigenlijk waar je ook vandaan komt, is Drenthe wel een eindweg, hè? Maar de ziekte van mijn moeder werd steeds erger, wat ook in de lijn der verwachting lag. En uiteindelijk kon zij niet meer voor me zorgen. Toen ben ik eerst in een netwerkpleegzin terechtgekomen. Dat is een pleegzin wat ze eigenlijk nog zoeken binnen de familie- en vriendenkring. Daar heb ik eerst bijna een jaar gewoond. Maar dat was verre van ideaal. Want eigenlijk ben ik juist daar mishandeld. En de situatie thuis was ook verre van ideaal. Maar dit was erger. En daarna volgden nog 3 pleeggezinnen. Daarna een jeugdzorginstelling. En toen ik bij die instelling zat, is mijn moeder uiteindelijk overleden. Daarna ben ik teruggegaan om bij mijn vader te wonen. Het is nogal een lijst.
Want we hebben het net over thuiszorg, over maatwerk, over luisteren naar je cliënten. Nou, als ik jou luister, is het bepaald niet naar je geluisterd. En is dat, jij kijkt nu terug, je bent echt een ervaringsdeskundige. En als je naar de huidige situatie kijkt bij de jeugdzorg, zie je dan een sterke verbetering? Of zie je nog steeds die trend van problematiek dat niet voldoende naar de cliënten wordt geluisterd? Want daar kom ik straks bij Herman ook op terug. Wordt er voldoende naar de jeugd als cliënt geluisterd?
Nee, ik denk eigenlijk dat het voor de jeugd nog net wat slechter is dan voor de gemiddelde cliënt. Want men kijkt toch een beetje naar kinderen van wat weet dat kind nou? En zeker als het dan om een kind met problemen gaat, in welke zin dan ook, dan is dat een reden om ze minder serieus te nemen voor veel mensen. Terwijl ik juist iets heb van, nee, die kinderen hebben juist ervaring en die kunnen je heel veel leren.
Ja, want je bent bij verschillende groepen betrokken, beleidsgroepen nu, hè? Min of meer beleidsgroepen. Welke zijn dat?
Het jongerenplatform Noord-Holland, wat we nu eigenlijk, dat is nog een beetje een oprichtende fase.
Wat gaat dat doen?
Verschillende dingen eigenlijk, want we zijn van plan omdat een deel daarvan zich inderdaad met beleid gaat bezighouden. Maar ook een deel wil bijvoorbeeld mensen bereiken door middel van evenementen. Dus eigenlijk alle jongeren die daarbij betrokken zijn, kunnen dat heel erg ook op een eigen manier doen die voor hun werkt. Want niet iedereen die heeft zin om zich met beleid bezig te houden. En niet iedereen die uit zich het liefst verbaal.
Nee. Want als je naar jeugdzorg kijkt, kun je zeggen dat jeugdzorg hulpverleners staan die op het gelijke level met de jeugd die ze moeten helpen? Of staan ze erboven en zeggen ze nou, we zullen jullie een beleid aanleren? Ik bedoel eigenlijk met te zeggen dat de jeugd als zodanig bepaalde wensen heeft en bepaalde ontwikkelingen graag wil zien, die door vaak de jeugdzorg niet helemaal wordt overgenomen als ik dat zie en hoor.
Nee, die worden inderdaad niet overgenomen. Het is wel zo dat je vaak heb je die ene bijzondere hulpverlener binnen een organisatie die eigenlijk net zo hard tegen het systeem trapt als de ervaringsdeskundigen.
En je gaat dan weer weg, dan komt er weer een nieuwe.
Inderdaad, vaak wel. Of die krijgt geen voet aan de grond. Maar ja, over het algemeen inderdaad, wordt niet gekeken naar wat de jongen, de cliënt in dit geval, wil.
En dan zie je dat het aantal behandelplaatsen voor jongeren afneemt?
Ja, bijvoorbeeld, sowieso de beddensluiting in de GGZ heeft ook op de jeugd GGZ invloed gehad.
Een zware wissel getrokken, hè?
Ja, zeker. Zeker ook als ik gewoon echt omheen kijk en daadwerkelijk zie hoeveel jonge mensen van echt onder de 18 er zijn overleden door zelfdoding de afgelopen paar jaar. Ik schrik daar enorm van.
Ja, ja. Want ik wilde wat muziek draaien, maar dat slaan we nog even over, want we blijven nog even bij het onderwerp. Want als je zegt probleemoplossing, is dat geld?
Nee, geld is te makkelijk. Of nou ja, het is geen oplossing, maar het is te makkelijk gezegd. Je hebt eigenlijk gewoon een verandering van het systeem nodig. En je moet
mentaliteit?
Eigenlijk,
mentaliteitsverandering?
Onder de mensen die in het systeem werken, ja. Maar eigenlijk moet je, het ligt nu bij de markt. En daar moet je het eigenlijk weghalen.
Waar moet het naartoe?
Wat mij betreft moet het gewoon weer bij de staat. En dan dus ook niet bij een gemeente. Maar gooi het maar allemaal. Gooi is natuurlijk. Maar laat het de verantwoordelijkheid zijn van het ministerie. Want dan kan ook bijvoorbeeld bij misstanden een Tweede Kamer zeggen, ja, hallo, maar dit is niet hoe we het willen zien. Want verzekeraars kun je sowieso nooit op een matje roepen. En gemeentes, nou ja, we hebben ook gemerkt dat dat nogal moeilijk is. Maar een minister kun je ergens op aanspreken.
Dus je zegt eigenlijk, marktwerking is eigenlijk de pest geweest voor de jeugdzorg ook.
Ja, zeker.
Ja. Nou, dan ga ik voor jou even terug naar Herman, want dan kom ik bij de thuiszorg. En in de thuiszorg zie ik ook een behoorlijke marktwerking. En dan zeg ik tegen jou, nou, is dat een probleem geweest? En B, als je die problemen noemt van die 6000 mensen die nodig zijn, is dat met geld op te lossen?
Ook mijn antwoord is, niet alles is met geld op te lossen. Ik heel, heel mooi dat mijn behoefte zegt hier van, ja, er is te degen wel een verandering in het systeem nodig. En hoe ik en hoe mijn organisatie ervan naar kijkt, is dat dat systeem heel erg top-down is ingericht. Hè? Van de beleidsmakers en onderop hebben we de cliënt. Nou draai ik het lekker om. En ik zeg van nee, top-down werkers, de cliënt staat voorop. Ik denk dat het systeem om moet om de cliënt daadwerkelijk centraal te stellen. Het cliënt is het vertrekpunt. En de cliënt moet je aan het roer zetten. En dat betekent, als je een cliënt aan het roer zet, en gelukkig begint nu ook een zorgverzekeraar dit te zien, is dat de problemen zo groot zijn, dat je eigenlijk moet zeggen, ja, we kunnen beter voorkomen dan genezen. we kunnen beter eerst maar eens goed gaan vragen, wat heeft die cliënt nou nodig? En waar wordt die cliënt nou blij van? En daar zou het systeem faciliterend op moeten zijn. En dat is ook een beweging die we hier in Amsterdam willen om. Dus echt gaan willen in gaan zetten. Dus ik hoorde net ook van, nou, wordt er voldoende naar cliënten geluisterd? Je zou zeggen als belangenbehartiger, zeg ik meteen, nou nee, maar nee. Dat is, ik nuanceer het wel. Want ik zou anders onrecht doen aan al die hulpverleners die met hun hart werken. Er wordt echt wel naar cliënten geluisterd. Maar er zit een grote maar in van hoe je luistert naar cliënten. Ik merk bij heel veel wijkverpleegkundigen op dat ze echt ervoor overtuigd zijn dat ze met het cliënt werken. En dan hoor ik het verhaal aan en denk ik, maar hier gaat het toch nog heel erg over de cliënt. Het gaat niet met de cliënt. En het richt zich ook heel erg nog op het probleem aan zich. Dat moet opgelost worden. Wat er omheen gebeurt, en dat die cliënt uit veel meer compartimenten bestaat, alleen dat gebroken been en veel meer aan de hand kan zijn. En kijk van, nou, waar kan ik iemand nou blij maken? Als zijn huis mooi opgeruimd is, of dat die cliënt gebruik kan maken van goed vervoer, waar die cliënt echt blij van wordt. Dan heb je het over mentale gezondheid. Dat is nog wel een onderbelicht verhaal binnen de thuiszorg. Dus echt je focussen op het goede gesprek, zoals we dat noemen. Hè? En bewegen, wat wil iemand nog in zijn of haar leven bereiken? Ik zie mijn buurvrouw.
Marita, zeg eens.
Ja, nou ja, ik denk dat, en dat geldt daar, maar dat geldt eigenlijk over de volledige linie van de zorg. Er wordt altijd gekeken naar welke behandeling is hier effectief. En ik denk dat we misschien minder moeten kijken naar echt behandeling, maar meer wat kan de kwaliteit van leven verbeteren.
Precies.
Ik denk dat als we op die manier insteken, dat cliënten er meer aan hebben dan alleen maar behandelprotocolletjes af te draaien. Want dat zie je bijna overal.
Ja, de grote vraag die ik dan wel stel, kan de gemeente daar wel verantwoordelijk voor zijn, voor ons welzijn? Want als ik naar de thuiszorg kijk, want wie voert de thuiszorg uit? Dat zijn semi-commerciële organisaties.
Nou, de thuiszorg natuurlijk, de financiën is het zorgkantoor. Hè? Dat zijn de zorgverzekeraars. Daarnaast heb je de zorgaanbieders, thuiszorgorganisaties. Hè?
Maar wie zijn de zorgverzekeraars? Dat zijn de
zorgverzekeraars
commerciële organisaties.
De zorgverzekeraar hier is Zilveren Kruis. En Zilveren Kruis ontvangt natuurlijk ook gelden gewoon vanuit de overheid waar ze de zorg voor moeten organiseren in een regio. Daarnaast hebben we gewoon ook organisaties die die gecontracteerd worden. En natuurlijk hebben we ook tal van organisaties met een commercieel belang. Dat zien we steeds meer in die thuiszorg komen. Nou, daar kun je twee dingen over zeggen. Aan de ene kant kun je zeggen, nou ja, goed, dat daarbij bied je cliënten keuzes. Hè? Je keuzes maken van, nou goed, ga ik naar een instelling die geen commercieel kenmerk heeft. Hè? Of ga ik naar een instelling waarvan je zegt van, nou, ik moet wel wat meer betalen, maar dan krijg ik een prachtige kamer en ik heb een geweldig bed met een fluwelen kussen, noem het op.
Moet je dat willen? Ik denk niet dat je dat moet willen.
Nou, dat is maar de vraag. Ik denk dat keuzes heel goed zijn. Alleen wat hier erg telt is natuurlijk wel van als mensen die echt die zorg nodig hebben, zorg moet altijd toegankelijk zijn. En moet betaalbaar zijn. En je moet kunnen krijgen, dat is mijn overtuiging, dat wat je nodig hebt.
Exact. Nou, dat zou het uitgangspunt moeten
dat wat
je nodig hebt.
Dus toegankelijk.
En de enige die dat kan bepalen ben je toch zelf?
Uiteindelijk ben je de enige die bepaalt het zelf. Maar ofschoon dat nog wel wat genuanceerder ligt. Je bent niet altijd degene die dat bepaalt. Soms kom je in een situatie waarop je het heel moeilijk kan bepalen of niet meer.
Okay.
En is het heel belangrijk dat je een goed netwerk hebt. Hè? Tegenwoordig ben je gezegend. Hè? Met een partner, met een naaste, met een mantelzorger, met een vrijwilliger. Want ook daar horen we heel veel. Heel Nederland bestaat blijkbaar uit allerlei. We hebben hier rol vol met mantelzorgers en vrijwilligers. Nou, die werkelijkheid is er niet. Dus ja, en ook heel belangrijk, daar kom ik nog even op terug. Daarom zeg ik, waarom de cliënt aan het roer? Cliënt heeft inderdaad ook daadwerkelijk een eigen verantwoordelijkheid. Ook in dit geval. Je kunt zelf door je gedrag, hè, kun je zelf ook wat doen aan je situatie. Maar als ik het over preventie heb, zijn daar heel veel dingen in mogelijk. Nou, je moet mensen soms wel een beetje op weg helpen. Van, ja. En wat zou je dan kunnen doen? Daar en ze ook in staat toestellen.
Daar kom ik zo op terug. Want dan ga ik het afsluitende, de aantal afsluitende vragen stellen. Draaien we eerst wat muziek, Marley. De Lover in Berlin. Het is een Noorse zanger-componist. Hij heeft al 10 albums gemaakt. Dit nummer komt van het album Norwegian Mood uit 2000. Een mooi nummer ook wel. Een leuke zangeressen hebben ze toch in de wereld. We hadden het over de thuiszorg en de keuze die je moet hebben als thuiszorgvragende. En wat de mogelijkheden zijn in de toekomst. In het nieuwe systeem.
Mm-hmm. Ja.
Ik heb thuiszorg nodig. Dus ik heb helemaal geen zin in complicaties. Ik heb gewoon wat nodig, denk ik. Ja. Ik kom uit het ziekenhuis en is niks.
Ja, ja. En ik ga iets heel bizar zeggen. Dat is niet met een vanzelfsprekendheid.
Maar je hebt
dat
wel
wordt,
recht.
Dat wordt, ja.
Je hebt er recht op, maar het is er niet meer.
We zien, zover wil ik nog niet, zeker niet gaan. Alleen die vanzelfsprekendheid van, ik vraag en de rest wordt gedraaid. Die werkelijkheid is aan het veranderen. Dat zien we in de ouderenzorg, dat zien we ook in de verpleeghuiszorg. Waar al sprake is om die verpleeghuiszorg te versoberen. Ik heb echt iets van, jeetje Mina, waar hebben we het hier Waar hebben we het hier over? Er zijn een heel andere dingen nodig, omdat die vraag heel groot wordt. Daarom vind ik het wel, wat er echt, als ik het over thuiszorg, wat echt wel een beweging zou moeten worden, is dat je inderdaad inzet in het gegeven van voorkomen is beter dan genezen. Okay. Dus je hebt een groep mensen die natuurlijk heel kwetsbaar zijn en zorg ontvangen. Nou, daarvan vind ik die zorg moet gewoon goed zijn voor mensen. Mensen op een waardige manier nog een deel van hun leven kunnen leiden. Waarvan wij zeggen, waarvan die mensen ook zeggen.
Nou, dementie, Alzheimer is duidelijk.
Ja.
Maar zeg je eigenlijk nu, als ik je mag onderbreken, zeg je nu, mensen moet je goed luisteren. In principe zal er over een jaar of 10 is die hulp niet meer van spreken. Misschien wel in 5 jaar is het niet. Dus hou er rekening mee dat die hulp er niet is. Dus ga nu vast bedenken, als je hulp nodig hebt, hoe je dat zou willen invullen.
Sowieso. Sowieso. Ja, ik denk dat sowieso een heel duidelijke boodschap moet zijn. Maar ook van hoe kan ik bij mezelf of met mijn omgeving gewoon kijken. Hoe kan ik ook dingen anders doen om te kijken dat ik misschien wat minder zorg nodig heb, misschien helemaal niet nodig heb. Nou, dat kun je natuurlijk niet altijd voorkomen, maar daar gaat preventie vooral om. Daarom is die groep van 75 jaar eigenlijk hartstikke interessant. Dat ik zeg van, goh, dat is nou juist ook een groep mensen. Mensen die een lichte ondersteuningsvraag hebben. Hè, daar kun je ontzettend veel nog bereiken van door. Ja, mensen, wat kun je in je eigen situatie nog zelf doen om misschien een hele hoop ellende te voorkomen? En de oplossingen kunnen betrekkelijk eenvoudig zijn daarin. Maar je moet mensen daadwerkelijk wel inderdaad in staat stellen en faciliteren om ook regie te nemen.
Nou, goed, en daar ligt het probleem. En dan zeg ik nou, communicatie, informatie, richting. Zeg tegen die mensen waar je het kan vinden. Als ik het kan vinden, dan zoek ik het zelf op. Oké, dat ga ik doen. Want ik kom bij Navrieten, want hetzelfde geldt er voor de jeugdzorg. Zeg je binnenkort in de jeugdzorg, ja jongens, sorry. 1 op de 10 kan er hulp krijgen. Dus als je denkt dat je hulp wil hebben in de toekomst, mag je het nu al op je 18e bedenken van nou, ik moet wat regelen, anders wordt het niks meer. Dus dat is een onmogelijke situatie.
Nou ja, mijn generatie gaat er volgens mij zelf niet meer van uit ooit pensioen te krijgen. Dus wat dat betreft denk ik dat we wel redelijk voorbereid zijn.
Maak ik het wel op. Maar
nou ja, daar komt het op neer.
Maar is het zo dat ook voor jongeren geldt, je moet wel weten waar je het kan halen als je hulp nodig hebt. En is dat voldoende geregeld?
Dat is zeker een probleem, want ik zie heel veel mensen en dan heb je het vooral over de groep met een complexe hulpvraag die juist vastlopen in het systeem, omdat ze telkens ergens aankloppen en te horen krijgen, je bent te complex, wij kunnen je niet helpen. Dat is een enorm probleem.
En dat is dan te duur, want dan denken die zorgverleners, ik kan beter minder complexe problemen nemen, dan kan ik er meer in behandeling nemen en heb ik een beter eindresultaat.
Wanneer er verzekeraars bij betrokken zijn, is dat inderdaad wat er gebeurt. En wat ook een beetje spijtig is, is dat er geen dat er niet een landelijk loket is voor deze mensen. En dat is iets, onder andere GroenLinks en VVD lopen daar al een tijdje op te hameren bij de minister, dat loket er echt moet komen. Want dat loket moet er ook echt komen.
Maar er is een loket, je hebt een probleem, maar je kan altijd bij dat loket terecht als je iets wil.
Het loket wijst je de juiste weg naar de zorg die jou wel kan helpen. En die niet gaat zeggen, ja, je bent complex, dus ga maar ergens anders heen.
Dat vind ik een mooie vraag aan Herman ook. Want ja, Herman, je zegt wel, de hulp is niet algemeen vanzelfsprekend. Maar waar kan ik hem dan vinden?
Dat moet
toch het uitgangspunt zijn voor de nieuwe thuiszorgsituatie?
Ja, dat moet zeker een uitgangspunt zijn. Duidelijk moet zijn inderdaad van goede informatie van waar kan ik naartoe bellen. Maar weet vooral toch eigenlijk als je zorg nodig hebt, is eigenlijk het beginportaal altijd de huisarts. Weet dat de huisarts een heel bewezen instrument is, die heel goed kan kijken samen met jou als kind van oké, en wat is er nodig? Hè? Dus ik denk dat dat wel een belangrijk gegeven is.
Maar ja, alle huisartsen zeggen, we hebben het zo ongelooflijk druk. We komen bijna nergens aan toe. Dus dan kom ik naar de huisarts en zeg ik, nou huisarts, moet je even, ga even zitten, want ik heb een aantal problemen. Kan je die even voor me oplossen?
Maar de huisarts zit niet meer helemaal alleen in een huisartsenpost.
Er zijn
ondersteuners en heeft ook medewerkers. Er zit ook vaak specialistisch verpleegkundigen, maar je hebt ook gewoon baliemedewerkers. Ik denk van, dat kan je anders inrichten, zodat je daar op juist, want dat is toch een beetje de toegangspoort naar zorg, dat je juist ook op die plekken gewoon mensen van hele goede informatie kunt voorzien. Hè? En daarnaast, ja, als je hier in deze stad belt naar een informatieloket, dat betekent dat je goed opgeleide professionals moet hebben die de weg kennen, die je kunnen helpen. Hè? En ja, dat die informatie
daar zit
gewoon goed.
Op te wachten.
En ik denk dat een heel belangrijk is. Nou, daar valt nog een hele hoop werk te verrichten. Niet alleen hier in Amsterdam. Dus en ook duidelijkheid moet hebben van, nou ja, zorg dat je gewoon plekken hebt waar mensen met al hun vragen eigenlijk terecht kunnen. Hè? Nou, goed.
Ik ga afsluiten, want de tijd is erbij om. Ik zou zeggen van, wat kunnen mensen in thuiszorg verwachten? In twee woorden?
Zorg is niet meer vanzelfsprekend.
Wat kunnen de thuiszorg van de jeugdzorg verwachten?
Hopelijk snel een systeemverandering.
En een mentaliteitsverandering van de hulpverleners?
Ja, als het aan mij ligt wel tenminste.
Okay. Dat is het einde van de uitzending. Hartelijk dank aan onze gasten. Ronald voor de techniek. De muzieksamenstelling is van Eva Hartog. Volgende week zijn we weer, ook met een programma dat de moeite waard is. U kunt onze programma's terugluisteren op radiosignaalsalto.nl. En u vindt ons verder op Facebook en Twitter. En wij wensen u een buitengewoon prettig weekend. Tot volgende keer. Dag.